Maandag jongstleden is overleden op de leeftijd van 99 jaar, broeder Driessen. Vrijdag jongstleden heeft de begrafenis plaatsgevonden. In verband met het overlijden van onze broeder zingen wij Psalm 103, vers 8 en vers 9. Psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil. Haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En wat er verder volgt, Psalm 103, vers 8 en 9.
Thank you.
stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door het woord heeft voortgebracht, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader in Christus Jezus zijn Zoon door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en wij zingen in antwoord daarop Psalm 51 vers 6 om vervolgens opnieuw het woord van God in het Oude Testament te openen waaruit wij samen lezen Spreuken 1 vers 20 tot en met vers 33. Na de lezing van de wet des Heren zingen wij dus Psalm 51 vers 6. Wij slaan vervolgens opnieuw in het Oude Testament Spreuken 1 vers 20 tot en met vers 33 open. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Lezen wij nu samen Spreuken 1 vanaf vers 20 tot en met het einde van het hoofdstuk. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? En de spotters voor zich de spotternij begeren. En de zotten wetenschap haten. Keert u tot mijn bestraffing. Ziet, ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Terwijl ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt. Mijn hand uitgestrekt heb en daar niemand was die opmerkte. En hebt al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild, zo zal ik ook in ulieder verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vreze komt. Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind. Wanneer uw benauwdheid en angst overkomt, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden. Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vreze des Heren niet hebben verkoren. Zij hebben in mijn raad niet bewilligd, al mijn bestraffingen hebben zij versmaad. Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg en zich verzadigen met hun raadslagen, want de afkering der slechten zal ze doden en de voorspoed van de zotten zal ze verderven. Maar die naar mij hoort zal zeker wonen en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, Spreuken 1 vers 23. Daaruit Gods woord en onze tekst in Spreuken 1, vers 23. Keert u tot mijn bestraffing. Ziet, ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Tot zover. Wij stellen ons in een gemeenschappelijk gebed voor Gods aangezicht om hem om zijn zegen voor de bediening en toepassing van het woord te bidden. We dragen tevens in de voorbeden de rouwdragende familie Driessen aan de troon van Gods genade op. Wij denken daarbij in het bijzonder ook aan weduwe Driessen. Dankzegging is ook gevraagd voor Manon Struik uit Melissant, die weer thuis mocht komen. De familie Verhagen uit Dirksland, die op 2 juli jongstleden met hun kinderen mocht gedenken dat ze 25 jaar samen in de band van het huwelijk verenigd zijn. We mogen ook dankzegging voor de trouwdienst van donderdag jongstleden van het echtpaar But. Wij stellen ook ons voor Gods aangezicht om hem om zijn zegen te bidden. Laten wij samen bidden. Heren, terwijl deze zondagmorgen begint met uw lof te verkondigen in de stilte van de natuur, wanneer alles ook, heren, in eenvoud en in heerlijkheid toch uw lof bezingt, de vogels die uw lof verkondigen, de planten die in stilheid uw werk openbaren en daarin toch ook, heren, zonder woorden ons heen wijzen naar de grote schepper van alle dingen. Te midden van dat alles, heren, klinkt ook in deze zondagmorgen het lied van Psalm 103. Een bloem op het veld. Als de wind daarover gaat, heren, haar steel knakt en na verloop van tijd weet en vindt men haar plaats niet meer. Wat zijn dat twee uitersten, heren? Aan de ene kant wat we zien met onze ogen, wat we mogen horen met onze oren, de lof die de schepping u de Heere toezingt, maar aan de andere kant stem van het verdriet, van vergankelijkheid, van sterven. Dat tekent ons leven, Heere. De schepping die ons herinnert aan uw goedheid en grootheid, die ons ook confronteert met datgene wat wij achter ons hebben gelaten, en het graf dat voor ons ligt en ons bepaalt bij onze keus in Adam. Daar hebben wij nu voor gekozen, voor de dood en niet voor het leven. Wat is dat aangrijpend, Heere. En tegelijkertijd, ook vanmorgen kwam het naar voren, ook in het zingen van deze psalm. Terwijl we het zingen, Heere, geloven we het niet dat dit voor onszelf ook eens zal gelden. Dat ook ons graf eens gedolven zal worden. En dat ook eens mensen rondom onze groeven bijeen zullen vergaderen om rouw te bedrijven. Dat ook eens over ons misschien geweend zal worden. Heere, het zijn dingen die wij niet voor onszelf willen aanvaarden, waar we ons ook ten diepste niet aan willen overgeven. Wij mensen haken naar het leven. Heere, en dat is wel het leven dat buiten u ligt. Zonder u vinden wij het ook best. Wanneer we verder leven, Heere, zonder ook maar één moment te denken aan datgene wat wij tegenover u schuldig zijn. Zonder ook maar één moment te denken, Heere, aan onze onsterfelijke ziel op reis naar de eeuwigheid, leven wij verder en gaan wij over tot de orde van de dag. Misschien geconfronteerd en geschrokken vanwege dingen rondom ons in onze eigen omgeving of vanwege het overlijden in het midden van de gemeente. Maar na verloop van tijd, Heere, ebt dat alles weer weg. En geef ons over aan de waan van de dag. Heere, wilt u geven dat door de prediking van vanmorgen toch ook het woord van u open mag gaan. Maar wat meer is, dat we door het woord met u geconfronteerd worden. Als u dat doet, Heere, dan haalt u al onze waanbeelden naar beneden. Dan zet u ons door het woord met twee benen op de grond en plaatst u ons voor u zoals we werkelijk zijn. Wilt u dat doen, Heere, vanmorgen in de prediking van het woord, opdat we ook vanuit die houding gaan luisteren naar het woord, dat het nog een wonder is dat u ons nog verdraagt en dat u ons nog ook vanmorgen brengt in dit uw bedehuis, dat u ons nog opzoekt met uw woord en daarmee, Heere, betuigt dat u zich in de schriften uzelf wilt wegschenken aan ons verloren leven. Ach, zou u dat vanmorgen, Heer, ook met kracht willen toepassen in ons hart. Dat we niet alleen op onze plek worden gezet door het woord, Heer, maar dat we op die plek waar wij verloren liggen voor u, nu ook u mogen ontmoeten in uw eeuwige ontferming en opzoekende zondaarsliefde. Daar hebben wij geen recht op, Heer, en geef dat we die rechten, als we die meegenomen hebben naar de kerk, vanmorgen ook leren inleveren bij u, maar dat het een wonder wordt. Dat u vanmorgen nog van doen wilt hebben met ons. Want wie zijn wij, Heere? Als u ons zou behandelen zoals wij in de afgelopen week met u zijn omgegaan, dan had u vanmorgen ons voorbij moeten gaan. Dan had u vanmorgen, Heer, ons moeten overlaten aan onszelf, omdat wij ook in de afgelopen dagen u zo vaak aan uw plaats hebben gelaten. Maar wilt u niet doen met ons, Heere, zoals wij wel met u doen? Maar geven dat het woord van vrije genade vanmorgen ook met kracht aan ons hart mag worden toegepast. U weet, Heere, wie wij zijn. U weet hoe wij vanmorgen ook de kerk zijn binnengekomen. Misschien, Heere, vanuit gewoonte, maar met een onverschillig hart. Wat is het een wonder dat u ons daarin tot op de dag van vandaag verdraagt. Maar, Heere, wilt u ons niet overgeven aan de keus van het hart. Maar geven dat u zelf deze gelegenheid aangrijpt als een middel in uw almachtige handen. Heer, het kan ook zijn dat we vanmorgen de kerk zijn binnengekomen met de gedachte om bevestigd te worden in onze bekering, in ons geloof, in ons kindschap in u. Wilt u geven dat de prediking van vandaag ons dan al die dingen afneemt? Dat kunt u alleen, Heere. U alleen bent bij machten om onze bekering, om ons geloof, om onze bevinding van ons af te nemen, omdat wij dat nooit zullen loslaten. Maar Heere, wilt u geven dat de prediking van vandaag door u wordt gebruikt en dat we vanmiddag en vanmorgen toch in de kerkbank worden die we voor u zijn, opdat ook het woord van vanmorgen aan het juiste adres mag komen, gij slechten. Heere, geef dat zo ook het woord gebracht mag worden, dat ook de dominee op de kansel een zondaar is, wordt en blijft voor u. Opdat we vandaag elkaar mogen ontmoeten, Heere, luisterend aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Wees, Heere, met uw volk en kinderen. U weet waar zij zijn op dit moment, hoe zij staan ook in het geestelijk leven. Als er sprake is van geesteloosheid en oppervlakkigheid, Heer, geef dat de prediking van vandaag dan door u wordt gebruikt om niet alleen tot zelfonderzoek aan te zetten, maar om ook die geesteloosheid als schuld voor u te leren beleiden. En breng ons dan terug tot u. Vertroost en bemoedig uw volk en kinderen. Schenk dat vanuit het woord, Heer, ook geestelijke leiding mag worden ontvangen. En dat u zo zelf ook de eer en de heerlijkheid van de bruidskerk van Christus door de prediking van vandaag toch ook wilt opluisteren, ook in het midden van deze gemeente. We mogen ook samenkomen, Heren, om gemeenschappelijk de zorg en de nood van de gemeente aan u voor te leggen. We bidden u in het bijzonder voor zuster Driessen. Wanneer in de afgelopen week haar man aan haar zijde kwam te ontvallen, Heren, wilt u met haar zijn? Wilt u haar in het bijzonder gedenken, ook in haar omstandigheden, als ze niet de kracht had om ook haar man te vergezellen naar zijn laatste rustplaats? Tekent, Heren, toch ook haar leven van moeite en van verdriet. Maar wees u haar een God van nabij, ook in deze omstandigheden. En geef, Heren, dat ze het ook in de afgelopen week mocht beoefenen. Om de man die ze uit uw handen mocht ontvangen, zoveel jaren geleden, toch ook terug te leggen in uw handen, die haar man van haar zijde heeft weggenomen. Geef, Heren, dat ze ook haar leven en haar zorg, haar verdriet, mag toevertrouwen aan u, de Heren. En ook als haar levenseinde nadert, dat ze in het bijzonder, Heren, vanuit het woord, toch over dood en graf heen, mag uitzicht hebben op u, de Heren, die boven het leven staat. Opdat ook het heimwee in haar hart geboren mag worden, om u te ontmoeten in uw heerlijkheid. We bidden u voor de kinderen, Heren, de kleinkinderen, gedenk hen in uw gunst. En geef dat het woord van u, de Heren, toch ook zijn doorwerking mag hebben in dit geslacht. Opdat het ook van het geslacht Driessen zal mogen gelden. Zijn naam zal worden voortgeplant van kind tot kind. We bidden u, Heren, voor hen die in het midden van onze gemeente juist ook door deze omstandigheden herinnerd worden aan verdriet dat ze zelf meedragen. Wanneer ook aan hun zijde een man of een vrouw kwam weg te vallen, korter of langere tijd geleden, wanneer binnen het gezin één of meerdere lege plaatsen zijn onder de kinderen. Heren, wilt u geven dat de troost die er ligt in het woord toch ook door uzelf mag worden uitgereikt. En dat ook, Heren, daarin gedeeld mag worden. En dat u zo zelf, Heren, te midden van de lege plaatsen toch ook vanuit het woord van uw kracht en ondersteuning wilt schenken. Om ook dit kruis wat op hun schouders gelegd is, te kunnen dragen en te zien als een deel van Christus kruis. Heere, gedenk ook de zieken die er zijn in het midden van de gemeente. We mogen u namelijk ook ootmoedig dankzeggen voor Manon Struik, die in de afgelopen week thuis mocht komen. U wilde haar bewaren, ook in de maanden die achter haar liggen. Geef, Heere, dat alles wat ze heeft meegemaakt, ook in het werk dat ze mocht doen, ook ze zegen mag hebben, zowel voor haar als ook voor hen die het werk mochten ontvangen, als ook voor de omgeving waarin zij door u is geplaatst, ook hier in Middelharnis. Gedenk haar, Heren, in uw gunst. Wees haar geleide, ook wat de toekomst betreft. Geef dat ze het mag ondervinden met alle dingen die ze gezien heeft, dat dit niet alleen het leven is, Heren, maar dat u ook boven het leven staat. Ook daar waar armoede leeft en heerst, opdat ze door genade het toch ook mag zien dat u tot aan de uiterste einde der aarde uw kerk verzamelt en bijeenbrengt rondom de kruisbanier van Koning Jezus. We mogen u namelijk moedig dankzeggen voor en met de familie Verhagen, die in de afgelopen week een mijlpaal mocht bereiken. U wilde hen samen met de kinderen, Heren, toch ook daarbij stil laten staan en ze mochten terugzien op 25 huwelijksjaren die achter hen mogen liggen. Wat is dat een wonder, Heren. Dat het huwelijk tot hiertoe nog ook in stand mocht blijven, als een teken van uw trouw en van uw goedheid, maar dat zij dit ook samen, als man en vrouw, met de kinderen mogen beleven. Ook daarin spreekt uw trouw en goedheid. Heren, gedenk en ook wat de aankomende jaren betreft, geef, Heren, dat er ook door genade terug mag worden gezien en de rode draad van uw leiding en zorg mag worden opgemerkt. Opdat in deze afgelopen week ook op mocht worden gekeken tot u. in dankbaarheid en verwondering, maar Heere, opdat het ook verwachting mag scheppen voor datgene wat nog voor hen ligt. We bidden u, Heer, en we mogen u naamootmoedig dankzeggen voor het jonge echtpaar Wut, dat in de afgelopen week ook in de band van het huwelijk werd verbonden. Wilt u met hen zijn, geef dat het woord dat mocht klinken op hun huwelijksdag een fundament mag zijn voor het huwelijksleven. En dat u hen samen ook beiden wilt zegenen als man en vrouw voor elkaar, maar ook in het midden van deze gemeente. Gedenk ons zo, Heere, op deze uw dag. Geef dat deze dag een rijke dag mag zijn, wat in het teken staat van de eer en majesteit van u. En daarom in het teken van het kerkvergaderend werk van Christus zelf. Verhoor ons gebed om zijnentwil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen wij Psalm 34, vers 6 en vers 7. Psalm 34, vers 6 komt: kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat Heere vrezen zij. Hebt gij in het leven lust, in dagen waar men het goed in ziet, waarin men vrij is van verdriet, waar niets ons heil ontrust. Psalm 34, vers 6 en 7, tijdens het voorspel en het zingen van deze beide versen krijgt u gelegenheid om in de collecte uw gave te bestemmen voor de kerk. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 37, vers 19. Psalm 37, vers 19, na het amen van de prediking. Het thema van de preek dat wij schrijven boven Spreuken 1, vers 23 is Gods woord voor slechte mensen. Gods woord voor slechte mensen. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de oproep tot bekering aan slechte mensen. In de tweede plaats op de belofte van bekering voor slechte mensen. En in de derde plaats op de weg van bekering van slechte mensen. De oproep van bekering tot slechte mensen. De belofte van bekering voor slechte mensen. De weg van bekering van slechte mensen. De Heer heeft in de Bijbel een bijzonder oog en woord voor kinderen en voor jongeren. Veel plaatsen, met name in het Oude Testament, staan hele hoofdstukken, of in sommige gevallen zelfs een groot gedeelte van een Bijbelboek, speciaal bestemd voor jongeren en voor kinderen. Ook psalmen, waarin de Heer op meer dan één plaats aandacht geeft aan kinderen en aan jongeren. Ik denk alleen maar aan die ene psalm die wij samen gezongen hebben, psalm 34, waarin de Heer als het ware kinderen rechtstreeks aanspreekt, komt kinderen, hoort naar mij. Maar ook een Bijbelboek, het boek Spreuken, is speciaal bestemd voor jongeren en voor kinderen. Waarom? Waarom heeft de Heer nou zoveel aandacht voor kinderen en voor jongeren? Wel, ik denk om twee redenen. In de eerste plaats schaamt de Heer zich er niet voor, grote en almachtige God, om zo laag af te dalen, zodat zelfs een kind hem kan aanbidden. De grote schepper van alle dingen laat zijn lof juist verkondigen uit de mond van zuigelingen en kinderen. In de tweede plaats, omdat de Heere weet vanuit de praktijk dat hij juist op jonge leeftijd gevreesd moet worden. Ik denk aan een woord van Calvijn. Die zo even terloops ergens in een van zijn werken opmerkt dat de Heere doorgaans zijn kinderen voor hun 30ste levensjaar bekeert. En ik denk ook dat dat waar is. Dat dat woord vandaag de dag ook nog steeds geldt. Dat de meeste van Gods kinderen voor hun 30ste levensjaar bekeerd worden. Waarom? Wel omdat de Heere het weet dat rondom die leeftijd de keuzes vallen. De keuze voor een partner, voor een man, een vrouw. Omdat rond die leeftijd voor het eerst ook jongeren, vader of moeder mogen worden. En dat dan de druk van het leven een beslag op hun hart en op hun ziel legt. Zodat die tere gevoelens van hun jeugd en van hun kinderjaren afstompen door de waan van alle dag. Trouwens, ik denk dat die ouderen hier ook zitten in het midden van deze gemeente. Die ik tegenkwam in Werkendam. Die tegen me zei, dominee, ik kijk nog zo vaak met heimwee terug op mijn jeugd. Als ik dan op het landwerk bezig was, kon ik er niet nalaten om een schoffel neer te leggen en daarnaast op de knieën te gaan liggen om God te bidden. Of hij me wil bekeren. Maar nu ik 80 ben geworden, heb ik soms geen eens meer zin om te bidden. De lust is vergaan. Met name in het boek Spreuken spreekt de Heer jongeren en kinderen direct aan. Kijk met mij mee, jonge jelui. Spreuken 1. Spreuken 1, vers 1. Daar spreekt de Heer bij monden van Salomo, de schrijver van dit boek. En hij zegt het wat nu eigenlijk het doel is van dit Bijbelboek. Wel, vers 1, om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan, redenen van het verstand, om aan te nemen, onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden, om de slechte kloekzinnigheid te geven en de jongeling, de jongere, wetenschap en bedachtzaamheid. Dus de Heere geeft dit Bijbelboek in de hand van jongeren, met name om hun wijsheid te leren. Welke wijsheid? Wel, niet jongelui om knap te worden in deze tijd, om carrière te kunnen maken. Zeker, dat wil de Heere ook geven als een zegen uit zijn handen. Maar misschien vindt de Heere het ook wel wijs om dat aan jou niet te geven. Nee, de wijsheid waar het hier in het boek Spreuken over gaat, is de wijsheid om God te vrezen. Heel eenvoudig. Om dagelijks omgang met de Heere te hebben, juist in de praktijk van het dagelijks leven. De jongeren. De schrijver van het Spreukenboek gebruikt daarvoor een leraar, een vaderfiguur. We ontmoeten op meerdere plaatsen in het boek Spreuken een vader die zijn zoon, zijn kind direct aanspreekt. En ons als lezers, als hoorders, betrekt hij mee aan de keukentafel waar we deze twee mensen ontmoeten, of in de woonkamer. En we mogen zelf ook meeluisteren. En we zien daar die vader om vanuit de praktijk van het dagelijks leven zijn kind advies te geven. En indirect wordt daarmee duidelijk dat het boek Spreuken niet alleen bestemd is voor jongeren, maar ook voor ouderen. Voor vaders en moeders. Als u wilt weten hoe uw kind moet opvoeden, lees Spreuken. Verkoop die rommel die u misschien op de plank hebt staan. Leg het maar bij het oud papier. En grijp naar Spreuken. Wat voor vader ontmoeten we daar? Wel geen man die vanuit de theorie wat een en ander oplepelt. Of die vanuit een ivoren toren zijn jongen wat dingen meegeeft in het leven. Terwijl uit alles valt op te maken dat deze vader wereldvreemd is. Dat hij geen enkel besef heeft van wat er eigenlijk leeft op straat, waar zijn jongen ook dagelijks verkeert. Nee, hier spreekt in Spreuken een vader die als het ware de klappen van de zweep kent. Die zelf ook meerdere malen in zijn leven er onderuit is gegaan. En die met het oog daarop, op het dreigend gevaar, omdat hij weet wat de kostposten daarvan zijn, zijn kind ervoor wil beschermen. Een vader die spreekt vanuit het leven. Je merkt dat niet alleen aan de toonzetting van het boek. Het maakt deze vader ook ootmoedig. Hij is niet beter dan zijn zoon. Al is deze man misschien bij wijze van spreken 50 jaar geworden, hij heeft het ingezien en hij beleeft het nog dagelijks, dat hij nog steeds dat jonge hart van 20 jaar, dat maar niet oud wil worden, in de dienst van de zonde meedraagt. Nee, deze vader kan naast zijn zoon gaan staan. En meerdere malen merk je het, dat hij niet alleen waarschuwt voor de gevaren van de verleiding van de zonde, maar dat hij ook weet dat hij de verleiding van die zonde in zijn eigen hart meedraagt. Een vader die zijn jongen waarschuwt, meerdere malen. Maar ook een vader, en dat is het tweede wat deze spreuken dichter mee wil geven aan ouders, die ook zijn jongen weet te vertroosten. Een vader die met twee woorden spreekt, niet alleen met de vinger omhoog, maar ook met de arm over de schouder. Om zijn kind te brengen en te bewaren bij het woord. En het is opmerkelijk, u moet dat maar eens doen als vader en moeder thuis, om er maar eens op te gaan letten hoe evenwichtig het Spreukenboek dan spreekt. Met twee woorden. Tegenover die vermaning, tegenover die verwaarschuwing, staat de vertroosting, de bemoediging. Evenveel woord, evenveel aandacht. Dat is eigenlijk ook geen wonder. Want deze vader wil zijn kind op twee benen leren staan. Maar niet alleen is er persoonlijk aandacht voor zijn jongen in het boek Spreuken. Hij neemt hem mee naar boven, naar de slaapkamer. En vanuit het raam zien ze wat er op straat gebeurt. Zowel mooie dingen als ook gevaarlijke dingen. En hij spreekt vanuit ondervinding waar het gevaar kan loeren. Op de hoek van de straat, in een steeg, een vrouw die zomaar even passeert en met verkeerde bedoelingen je aanspreekt. Maar deze spreukendichter heeft ook aandacht voor de mensen die buiten zijn. Niet alleen binnen in huis ontmoeten we de wijsheid, maar de wijsheid gaat ook naar buiten. Juist naar die jongeren en ouderen die niet meer willen luisteren. Die het misschien al openlijk tegen hun eigen vader of moeder gezegd hebben, misschien wel in de afgelopen week, dat ze maar eens moeten ophouden met dat gezeur. Omdat je zelf al de keus gemaakt hebt van je hart. En als je de kans en de gelegenheid hebt, neem je voor goed afscheid van de Heere en van zijn dienst. En kies je voor je leven. In uw gedachten heeft u misschien al uw kind, al zegt u dat niet openlijk, overgegeven. De keus van zijn hart. Machteloos. Met pijn. Met bitterheid. En verdriet. Maar zo is de Heere niet. Nee, de God die we hier in Spreuken ontmoeten, die schrijft geen mensen af, maar die schrijft mensen bij. Zo begint ook ons schriftgedeelte dat wij samen gelezen hebben, vers 20, kijkt u met me mee. De opperste wijsheid roept overluid niet binnen, maar buiten. Ze gaat erop uit. Juist op zoek naar die mensen die niet meer binnen willen komen om te luisteren naar de raadgevingen die de wijsheid mag spreken in naam van zijn zender, de Heere God. De wijsheid wordt als Gods dienstmaagd erop uitgestuurd om op straat te gaan en zijn stem te laten horen. Het is een vrouw die hier spreekt in vers 20, kijkt u maar met me mee. De opperste wijsheid roept overluid daar buiten, ze verheft haar stem op de straten. Zij roept, vers 21, in de voorste der woningen aan de deuren der poorten, spreekt zij haar redenen in de stad. De wijsheid gaat erop uit. Ze gaat op de hoeken van de straten staan, op het plein, op het marktplein, in de poort. Dat zijn hier allemaal neutrale aanduidingen, plaatsen in een stad waar zoveel mogelijk mensen samenkomen, waar het dagelijks leven zich afspeelt. Waar mensen elkaar ontmoeten om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Waar mensen elkaar ontmoeten om handel te bedrijven op de markt. Waar mensen elkaar ontmoeten in de poort om recht te spreken. Juist op die plaats waarvan zij weet, hier tref ik zoveel mogelijk mensen aan. Hier is mijn publiek zo breed mogelijk, gaat ze staan. En ze schaamt zich er niet voor. Nee, overluid, ze schreeuwt het als het ware uit om iedereen maar te bereiken. Dat heeft ook alles te maken met haar boodschap. Die is voor iedereen bestemd. Hier spreekt niet iemand die zomaar schuchter en verlegen is en even iemand zo te loops aan de mouw trekt. Joh, kom eens, luister eens naar me. Nee, ze schaamt zich er niet voor. Ze schaamt zich niet voor de mensen, maar ze schaamt zich ook niet voor haar God, die ze namens zijn haar zender hier mag gaan verkondigen onder de mensen. Ze gaat naar buiten. Wat ligt hier een mooie lijn, gemeente, ook voor u persoonlijk. Wij zijn vanmorgen hier binnen. De muren van deze kerk. Is er hier in Middelharnis iemand die al eens met het woord buiten is geweest? Heel praktisch, morgenochtend op je werk. Je collega's spreken over het voetbal, over de sport, over de vakantie, over het weekend. Waar praat u over? Ze mogen dat toch wel weten? Of schaam je je? U krijgt morgenochtend de buurvrouw op de koffie. U vertelt toch wel over de preek? over de Heer. Over het woord. Naar buiten. Dan hoef je geen evangelist te zijn. Maar iemand die God vreest, die valt op. In zijn opstelling. In zijn gedrag. In zijn keuze van gespreksonderwerpen. In zijn momenten van zwijgen. Als er gelachen wordt. Daarbuiten. De wijsheid schaamt zich niet. Ze heeft ook een boodschap waarmee ze de mensen wil bereiken. Welke mensen? Wel de mensen die buiten zijn. Slechte mensen. Vers 22. Slechte mensen, let wel, geen mensen die zich slecht voelen. Wat is een zegen als je die mensen in de kerk tegenkomt? Al zijn ze soms ook met een zaklamp te zoeken. Slechte mensen die zich slecht voelen. Maar hier op straat weet ze eigenlijk al bij voorbaat wat voor publiek ze ontmoet. Het zijn ook echt slechte mensen. Die, zoals ze dat zelf ook zegt, in vers 22 de slechtigheid beminnen. Ze genieten ervan om slecht te zijn. Ze zijn in de ogen van de wijsheid van de Heere dan wel slecht. Een goddeloze, een man of een vrouw die zich om God en zijn woord niet eens bekommerd of druk maakt. In hun eigen ogen maakt het hun ten diepste ook niet uit. Ze leven voor de zonde en ze leven zich uit in de zonde. Dat zijn de mensen die de wijsheid opzoekt. Mensen die van de slechte dingen houden. Een andere groep die ze voor haar ogen heeft en die ze aanspreekt, dat zijn de spotters. De spotters die er gewoon naar verlangen om te spotten. Die erom lachen wanneer er grappen worden gemaakt over God, over de kerk. Maar ook erom lachen wanneer er grappen worden gemaakt over de zwak in de samenleving, voor mensen van een andere huidskleur. Spotters. Mensen die zo hoogmoedig zijn met zichzelf en zo hoog staan met zichzelf dat ze in het dagelijks leven alleen maar gewoon zijn om naar beneden te kijken. Neerbuigend en met minachting, verachting. Een derde groep, de zot, de dwaas. En denk dan even aan die dwaas van Psalm 13. Daar wordt hij door de Heere zelf voorgesteld. De dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. Woorden die vandaag ook wel eens verkeerd kunnen worden gelezen. Als wij dat zo lezen, jongelui, de dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. Dan denken we direct aan die mensen die je misschien ook wel ontmoet op je school of op de universiteit of op je werk. Mensen die openlijk vooruit komen dat ze niet in God geloven en dat ze niet in de Bijbel geloven. Die doen helemaal nergens meer aan, zeggen ze. En als ze sterven, dan zijn ze dood en dan zien ze het vervolgens dan wel wat er komt. De dwaas. Maar de dwaas in de Bijbel, dat is een man die één stap verder gaat. Dat is de man die het heel goed weet. Die van huis uit is opgevoed bij het woord. Die net als u vanmorgen ook een tijd heeft gehad dat hij in de kerk psalmen zat te zingen. Die misschien wel een godvrezende vader of moeder heeft gehad. En die daarmee gebroken heeft. En er vervolgens om lacht. Om spot. Misschien zag u hem ook fietsen van de week, die man. U weet het. Zijn vader ging misschien in het verleden wel hier nog aan het avondmaal. Maar sinds enkele jaren of al lange tijd heeft die jongen overal mee gebroken. Doet nergens meer aan. En u herinnert zich nog dat pijnlijke moment toen u hem een keer op de markt aansprak. Vanuit de gunning en bewogenheid. Hoe hij u uitlacht. Een spotten met de God van zijn vader. U heeft de moed al opgegeven. Maar hier in Spreuken ontmoeten we een God die deze mensen opzoekt. deze mens. Wat een wonder. Let wel, er is niemand die op die boodschap zit te wachten op de markt. Maar de Heere stuurt de wijsheid erop uit. Er is niemand die belang heeft bij deze boodschap, maar de Heer heeft belang bij deze mens en hij spreekt hen direct aan. Zonder omwegen, direct vers 22, gij slecht. Hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? Let u even op de manier van aanspreken. Het is niet alsof de Heer zegt met allerlei omhaal van woorden en lieve, toedekkende, geruststellende gedachten om deze mensen als het ware heel voorzichtig aan te spreken. Nee, met de deur in huis valt de Heer als het ware in het leven van deze mensen en spreekt hun direct aan. Over evangelisatiemethode gesproken. Wat de Heere zegt, wel maar één ding. Bekeert u. Keer tot mijn bestraffing. Er staat letterlijk, keer direct terug tot mijn bestraffing. Zeg gemeente, mag ik hier even stilhouden? Hoe zitten we nou vanmorgen te luisteren? Als we het hebben over die slechte, over die spotter, over die zot. Aan wie denkt u dan? Denkt u dan alleen maar aan die ander? Daarmee zegt u van uzelf dat u te goed bent. Om een spotter. Een slecht, een zot te zijn. Zitten hier in de kerk van Middelharnis nog slechte mensen? Of hangt u daar ergens tussenin? Wat is het erg, want dan heeft vanmorgen de wijsheid voor u geen boodschap. U bent al bekeerd. Al zegt u dat misschien niet openlijk, maar het woord betrapte u vanmorgen op uw luisterhouding. Luisteren voor een ander. Slechte mens, waar zitten ze hier? Mag ik dat even heel concreet toepassen, gemeente? Een spotter. Dat is dan niet alleen een man die op de markt openlijk staat te lachen. Maar hoe lang denkt u al in uw hart de verkeerde dachten van de Heer en van zijn dienst? En maar dominee, hoor ik iemand zeggen, dat bedoelt u mij niet mee. Enkele tijd geleden mocht ik aangaan aan het heiligavondmaal. Zeg die gedachte die u wel eens heeft aan de tafel des Heren. Kunt u die allemaal uitspreken? En als we het hebben over de slechtigheid beminnen, genieten van de zonde, erin opgaan. Wie kan dan vanmorgen zijn hand in zijn boezem steken? En hem weer terughalen zonder dat hij melaats is. Genieten van de zonde. Zo is wat dingen noemen vanuit het spreukenboek. Wel, op een gegeven moment wijst de spreuken zijn kind op zo'n vrouw. Zie hem daar gaan. Op de koffie bij haar buurvrouw. Maar ze heeft al tevoren al vastgesteld waar ze het graag over wilt hebben, namelijk over die andere. En met haar woorden, met haar tong, bevuilt ze de ander zonder dat hij zich kan verdedigen of de dingen kan weerleggen. Laster. Roddel. Spreuken heeft ook een grote aandacht voor het misbruik maken van alcohol. Spreuken heeft een grote aandacht en waarschuwt daarvoor en daartegenover geeft ook onderwijs voor het misbruik maken van de schone gaven van de seksualiteit. Wie durft in het licht van deze drie onderwerpen, want dan laten we verder maar niet gaan, nog te ontkennen dat hij slecht is. Wat de Heere dan vanmorgen tegen u zegt, dan maar één ding. Bekeert u. De Heere kiest zonder omwegen voor de route om niet even te zeggen tegen u, bezin er eens even op, denk er eens rustig over na en kom vervolgens uiteindelijk tot een eindbeslissing. Nee, zonder omwegen, in één keer klinkt het door dat spreukenboek heen, breek ermee. Direct. Waarom kiest de Heere voor deze weg? Wel omdat de Heere weet met wie hij van doen heeft. Dat nou de enige mogelijkheid is om ons mensen stil te zetten. Het mes erin. Als de Heere dat aan ons zou overgeven, en mensen die zo graag van de zonde genieten, dan kunnen we het voor een tijdje wel nalaten om ons geweten te sussen in de hoop dat de Heere het goed vindt. Maar na verloop van tijd gaan we gewoon weer verder. Misschien is dat wel de bittere ervaring ook in uw leven, dat u inderdaad enkele maanden geleden of enkele jaren geleden erachter kwam dat het zo niet verder kan, toen het woord open werd gelegd in uw leven en heel concreet de vinger bij de zere plek werd gelegd. U aangeslagen terug naar huis ging vanuit de kerk en het u voornam om te breken met het ding. Het lukte een tijd. Maar na verloop van tijd, het was heel voorzichtig, stapje voor stapje, ging u weer terug naar dat oude leven. Wat is dat aangrijpend om dat soms heel concreet voor je ogen te zien. Zo'n jongere te zien te worstelen om te breken met de zonde van alcohol of drugsmisbruik. Als je dat meemaakt in je pastoraatgemeente, dan schrijt je hart. De macht van de zonde, maar ook de macht van het genieten van die zonde. Daarom zegt de Heere heel direct zonder omwegen, breek! En mijn dominee hoor ik iemand zeggen, als dat nou het enige is vanmorgen, en de Heer heeft trouwens het recht om dat zo te zeggen, want het inderdaad, ik kan dat leven voor God niet verantwoorden zoals ik dat op dit moment leid. Al probeer ik het te verbergen, al probeer ik door het dagelijks leven mooi weer te spelen, zodat de mensen geen verkeerde gedachten van mij denken. Maar op die stille momenten, dan begint dat geweten te spreken en klaagt het me aan bij God. Maar als dat nou het enige is vanmorgen waarmee ik naar huis moet gaan, dan ben ik bang dat ik weer terugval in die zonde. Wat is het een wonder dat de Heer ons dan ook als slechte mensen behandelt, gemeente. Deze God hier in Spreuken heeft geen enkele goede gedachte van ons. Omdat hij het weet, we zijn niet te vertrouwen. En als de Heere spreekt tot slechte mensen, dan behandelt hij ze ook als slechte mensen. Kijkt u met me mee. Na die oproep tot bekering staat er bij mij een dubbele punt. Ziet, ik zal mijn geest, ulieden, overvloediglijk uitstorten. Letten we even op de omslag. Het begin van vers 23 is uw verantwoordelijkheid. Breek. En wat is het nou groot vanmorgen als mensen klem komen te staan voor God. Als je het inderdaad tegenover de Heere uitspreekt. Heer, inderdaad, ik moet ermee breken. Maar u weet het nog beter dan ik. Ik wil er niet mee breken. Ik geniet ervan. Het is toch geen schande als je dat tegenover de Heere uitspreekt. Als Zou de Heere dan iets verrassend horen? Wat hij van u nog niet dacht. Nee, de Heere maakt het u juist makkelijk om dat uit te spreken tegenover hem. Wat hij zegt van tevoren als slechte man, slechte vrouw. Niet om u een zet in de rug te geven of om u te verwijten. Maar om het u juist des te gemakkelijker te maken. Om het uit te spreken wie u bent voor God. Inderdaad, Heere. U heeft gelijk, al heb ik dat jarenlang proberen te ontkennen, al deed ik daarvoor mijn best voor, ook op het terrein van de godsdienst, om die woorden van u maar te ontkennen en te weerleggen, dat ik nog niet zo slecht ben als dat u wel denkt. Maar u heeft gelijk. Hier in de kerk zit de grootste man of vrouw van Middelharnis, die slecht voor God is. Zeg u die God vreest, u gaat daar toch niet boven staan, slechte man. Ik moet nog even denken aan een moment in de pastorie in Werkendam. De Heer heeft mijzelf gehaald uit de sportwereld, gemeente. Het was vorig jaar zomer toen er in Werkendam een belangrijke voetbalwedstrijd werd gespeeld. Ik weet niet hoe het hier ligt in het dorp, maar in Werkendam is voetbal alles. Uit alle kerkverbanden van licht tot zwaar staan ze aan de zijlijn. En omdat de ramen open stonden vanwege die zomeravond hoorden we het gejuich. En je denkt aan je kattengezant, aan je gemeenteleden. En ik ging naar mijn studeerkamer om te bidden. Omdat je weet, soms hele concrete namen. Ze staan er en ze joelen mee. Toen ik daar voor God lag op mijn knieën. Toen confronteerde de Heere mij bij die spanning die ik zelf meedroeg in mijn hart. Spanning van vroeger. En toen werd ik die slechte man. Het was dat ik dat zwarte domineesjasje aan had, maar anders stond ik daar zelf ook aan die zijlijn. Begrijpt u? Waar zijn die slechte mensen? Ook al mag je de Heere vrezen. Maar dat je dan nog steeds die kiemen daarvan meedraagt in je hart. En dat er maar wat voor nodig is of het bruist weer omhoog. Wat is het dan een wonder dat God zegt, ik zal mijn geest geven. Ik. Dat de Heere niet tegen ons zegt, we zullen het samen wel eens gaan doen. Maar dat hij vanaf het begin zelf het initiatief neemt. Ik voorop de Heer. Dat de Heere niet aan ons zegt vanmorgen, ik zal mijn geest in uw handen geven, zodat u vervolgens uw leven mag gaan verbeteren. Nee, er komt helemaal niets van ons bij, tot op het laatste moment toe. Houdt de Heere het recht zelf in eigen handen vast. Ik zal overvloediglijk uitstorten, uitgieten. Eerst maar eens dat woord uitgieten. Geen geven. Uitgieten, zoals u in de afgelopen weken die emmers en tonnen in uw tuin, die borden vol regenwater stonden, uitgoot op straat. Dat beeld gebruikt de Heer. Om daarmee duidelijk te maken dat de Heer een overvloed meeneemt wanneer hij zijn geest schenkt in het leven van een slechte man, zodat dat leven gereinigd kan worden voor God. Dat woord uitstorten zegt in de eerste plaats iets over hoe vuil en besmeurd ik ben voor God. Dat er niet zomaar wat vlekjes zijn weg te poetsen. Maar dat mijn leven gereinigd moet worden. Gewassen. Wat is dat vanmorgen een troost, slechte man in ons midden. Dat God de nood van je leven veel beter kent en verstaat dan dat je dat zelf voor God beleidt en inleeft. Of is dat nog nooit uw ervaring geweest? Als je terugkijkt op de jaren die achter je liggen. Toen de Heer in uw leven begon, toen dacht u dat u zondig was voor God. Maar kijk nou eens op die tussenliggende jaren. Is het in het licht van wie je bent voor God ook na ontvangen genade dat nou plaatst, was het niet een oppervlakkige zondekennis? Toen je God voor het eerst mocht leren kennen. Uitstort. Uitgiet. Mijn geest, zegt de Heer. En er komt maar een enkele keer voor in het boek Spreuken dat de Heer zo expliciet spreekt over de persoon en het werk van zijn geest. Enkele momenten, zeker het hele Spreukenboek is doorademd van de geest van God. Op alle mogelijke manieren, ook heel praktisch, wil de Heer laten zien vanuit het woord van God hoe machtig de doorwerking van Gods geest is, ook heel concreet in het dagelijks leven. Maar wanneer het hier gaat om bekering, om waarachtige bekering voor God, dan staat daar in één keer in het middelpunt de persoon en het werk van Gods geest. De Heere wil daarmee duidelijk maken dat er maar één iemand is op deze aarde die slechte mensen kan reinigen voor God. En dat is zijn geest. Verder helemaal niemand. Dus ook uzelf niet. Ik moet dan toch even denken aan een van mijn kleine kinderen. Als ze aan tafel zit en ze morst met eten, dan gaat ze op haar manier haar jurk schoonmaken. Met die kleine handjes. Als je als ouders niet genoeg snel en erg in hebt, dan zie je dat gaan. Ze wrijft het vlek alleen maar groter uit en dieper in de kleren. Nou, dat is nou uw praktijk. Als slechte man die onrustig gemaakt is voor God. Je gaat wel wrijven. Het wordt alleen maar erger. Nee, het is het werk van Gods geest. De geest van God die slechte mensen reinigt en heiligt voor God. Wat is dat ook zijn liefste werk? Daarvoor heeft hij zichzelf toch ook aangeboden aan de Vader en aan de Zoon in de stilte van de eeuwigheid. Om dit werk nu op zich te nemen, om slechte mensen te reinigen en zalig te maken voor God. Hoe hij dat doet? Wel, laten we het maar eens lezen. Vers 23. Ik zal mijn geest ulieden overvloediglijk uitstorten. Ulieden, dat doet hij dus persoonlijk. Nee, de Heere houdt niet van algemene woorden. Maar spreekt direct op de man af. Een van de eerste dingen waarmee de geest van God gaat werken in het leven van een slechte man, is om hem te leren bidden. Deed hij dat daarvoor niet? Oh, zeker wel. Maar hij had nog nooit gebeden als een slechte man. Denk even aan Paulus. Wat heeft die man wat afgetopt op zijn knieën van jongs af aan? Het eelt stond op zijn knieën van het gebedsleven. Maar als de Heere daarop terugkijkt, zoals hij dat meerdere keren doet in zijn woord, dan was het een stank in Gods neusgaten. Daar was iemand aan het toneel spelen in de binnenkamer. Die aan God kwam vertellen hoe goed hij het deed. Maar als deze geest gaat werken in het leven van een slechte man of een slechte vrouw, dan zoekt hij hem of haar op u op de plaats waar u uitgerangeerd bent voor God. Waar je vastliep in dat ene woord van Spreuken 1 vers 22, hoe lang zul je er nog van genieten? Kijk jongelui, als je dat gaat bijvallen voor de Heere, Heere, ik geniet van de zonde, vouw dan eens je handen. Wat heb je dan nog te bidden? Dan komt er een gebed om een gebed. Hoe moet ik nou als slechte man, als slechte vrouw gaan bidden tot God? de geest der genade en der gebeden, die de woorden op de lippen legt. Hoe hij dat doet in de binnenkamer, wel vanuit vers 23. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Bekendmaken, er staat letterlijk onthullen. Zoals dat misschien bij u plaatsvond in de afgelopen week, toen een van uw jonge kinderen jarig was en 's morgens vroeg kwam hij al bij u aan bed staan met de vraag om de cadeaus. En eindelijk aan tafel kwamen die grote pakjes en kleine pakjes eraan, zodat hij het mocht uitpakken voor zijn ogen. En je zag die ogen steeds groter worden, de verwondering tekende zich af op het gezicht. Wel, dat is de betekenis van deze woorden. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Dat schenkt alleen maar verwondering. Woorden die ik nooit had verwacht. Welke woorden dan? Wel in de eerste plaats de juiste woorden om God aan te spreken als een slechte man. O God, wees mij slechte man of vrouw genadig. Hoor je dat, jongelui? Geen grote woorden. Geen prachtige volzinnen, maar het gebed van een slechte man. Geen woord te veel. Maar wat een diepte ligt er in dat eenvoudige gebed. O God, o God, wees mij slechte man genadig. Het zijn woorden die deze dichter, deze spreukendichter, uit het woord ontleed. Bekend maken. Dat bidden voor de Heeren als een slechte man gaat altijd samen met het Bijbel lezen als een slechte man. Voorheen las u Gods woord ook. Misschien vanuit de plicht om uw geweten te sussen en als u aan uw plicht had voldaan, ging u weer verder tot de orde van de dag. Misschien deed u het ook wel vanuit een andere intentie om daarmee uw leven hoog proberen te houden onder de mensen en ging u op in de godsdienst om op die manier maar uw geestelijke armoede voor de Heer en onder de mensen te verbergen. Maar als dat woord van vanmorgen u op uw plaats heeft gezet, hier zit nou inmiddels Hannes, die slechte man, die slechte vrouw. En je moet gaan Bijbel lezen. Kijk, daar kan ik zo iemand begrijpen. Het was die jongen. Die zei, dominee, wat is Gods woord toch mooi. Maar het is allemaal voor een ander. Ik ben er te slecht voor. Dat zei de jongen niet vanuit de hoogmoed. Maar het was hem tot verdriet geworden voor de Heer. En hij had die plaats leren innemen voor God. Als u mij voorbij gaat, terwijl ik dat woord niet kan missen, dan heeft u gelijk. Slechte mensen, het is het liefste werk van de Heilige Geest om uw Bijbel te leren lezen. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Het is doorgaans het werk van Gods Geest om aan slechte mensen eerst te leren zien wat er staat in de psalmen. Daar ontmoeten ze hun soortgenoten, slechte mens. Wat is dat een wonder dat de Heer in de etalage van zijn woord geen beste mensen heeft staan, maar zondaar, tobbers, stumpers. Mensen die geen stap zonder God meer kunnen zetten. Die zichzelf alleen maar kunnen aanklagen bij de Heere. Die zichzelf alleen maar kunnen vervoeien voor God in stof en as. En er ook niet bovenuit kunnen komen. Waarom laat de Heere dat zo breedvoerig in het woord, aan het woord? Wel om daarmee slechte mannen en vrouwen ook hier in Middelharnis op te zoeken. En het te laten zien, kijk, daar in dat woord, in die psalm ontmoet je iemand die net als u en jou ook op die plaats is komen te staan voor God. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Wat is dat een wonder als je zelf erbuiten staat, maar door genade ook mag zien dat er herkenning is. en het woord tegen de achtergrond van uw verdorven bestaan. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Kijk, wordt Bijbellezen ook zo wel anders, gemeente? Dan ga je het voor jezelf lezen. Dan wordt bidden zo geheel anders en ook zo heel eenvoudig. Dan wordt bidden in de eerste plaats naspreken wat God in zijn woord voorspreekt. Net zoals mijn dochtertje van 2,5 dat vanmorgen deed aan tafel. Om samen met haar vader het Onze Vader te bidden. En je hoort zo te loop zo wat bekende woorden, maar je hoort ook heel veel wat je niet eens kan verstaan. Om zo te gaan bidden. Naspreken uit de psalm. Wat God voorspreekt. En laat het dan maar gestamel zijn. Laat het dan maar gestotter zijn. De Heere weet het, dat het een gebed is van een slechte man en slechte vrouw die alles nog moet leren. Ik zal mijn woord u bekend maken. Maar wat is dat een wonder vanmorgen dat dat nu juist ook een belofte is, gemeente. En dat is het laatste. Twee keer zegt de Heer het in vers 23. Ik zal mijn geest ulieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Twee keer ik zal. Om daarmee met krachten te onderstrepen. Dat de Heer het niet alleen kan. Maar dat hij het ook wil. Hier is een God die slechte mensen wil zalig maken. Wat u nou moet doen om buiten God te blijven leven, wel, dat is heel veel. Daar moet je ook echt je best voor doen. Om onbekeerd te blijven. In de eerste plaats moet u het vanmorgen dan ontkennen dat u niet slecht bent. In de tweede plaats moet u het erkennen voor de Heere dat u het beter weet dan Gods geest. In de derde plaats moet u tegenover de Heere uitspreken dat u aan Gods woord geen boodschap meer heeft, want u heeft alles al in uw broekzak. Dan ga je verloren. Hoe u dan verloren gaat, wel, dat zegt de Heere zelf. Kijkt u met me mee. Vers 24, ik riep u, maar u hebt geweigerd. Ik heb mijn hand uitgestrekt, maar u merkte het niet op. U hebt al mijn raad verworpen, mijn bestraffing niet gewild. Zo zal ik lachen. Ik zal spotten. Wanneer u naar de hel gaat. Ook dit is God. Die lacht. Wanneer mensen uit Middelharnis, die het zo goed weten, verloren gaan. Omdat ze zich te goed voelen om voor deze God slecht te worden. Gemeente, dit woord is ook waarachtig. Het zal gebeuren. Dat mensen met een gedoopt voorhoofd onder de schaterlach van God voor eeuwig verloren gaan. En dat is dan uw keus. Wat u moet doen, u moet naar huis gaan. Het woord voor God neerleggen. En dan heb je vanmorgen nog niet eens het slechte gevoel. Nog niet eens schuldbesef. Zonder kennis. Zeg dat dan tegen God. Heere, ik ben zo slecht. Dat ik het niet eens meer voel. Maar hier is het woord van u, de belofte van uw geest. Vervul die belofte in mijn hart. Zodat ik zondaar voor God word. En het mag ondervinden. Dat uw woord voor slechte mensen is. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Ja, Heere, zo klonk vanmorgen uw woord voor slechte mensen. Was dat een wonder, Heere? Verbreek ons daaronder dat u ons opzoekt terwijl wij van u afscheid genomen hebben. Maar dat u ons ook aanspreekt op de plaats waar de nood van ons leven ook uitgetekend wordt voor u. Hoe lang zult gij de slechtigheid, de zonde, beminnen, ervan genieten? Heere, wilt u geven dat de prediking van vanmorgen toch ook gepaard mag gaan met de bediening van uw geest? Dat het woord wordt toegepast met kracht en onwederstandelijk in ons hart en in ons leven. Als u dat overlaat aan onszelf, de toepassing, Heere, ook al mogen we genade kennen, maar dan zetten we het woord altijd naar onze eigen hand om ons vlees te sparen. Maar breng ons, Heere, door de prediking op de plaats waar een mens het van u verliest en het daarin mag ondervinden dat hij u mag overhouden. U te geven dat het woord van vrije genade nu ook zo mocht worden opgeluisterd door slechte mens. Al het voorwaardelijke eraf werd gehaald en uw eenzijdig en opzoekende zondaarsliefde ook overweldigend door de prediking in het hart werd uitgestort, opdat u zelf op de dag van uw heerkracht een zeer gewillig volk zal hebben om uw lof en uw deugden te verkondigen, dat het enkel genade, maar dan ook enkel genade is geweest. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 25, vers 6. Psalm 25, vers 6. Dinsdagavond om 19:30 is er een kerkraadsvergadering. Er is een open dag in de pastorie, zaterdag aanstaande van 10:00 tot 12:30. Allen ook hartelijk welkom. De prediking van vanmiddag zal gaan over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter uit Lucas 18. Dit alles door de Heere wil en wij leven. Ga dan heen, dragende de zegen des Heeren die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.